Ik zal me eerst maar even voorstellen. Ik ben Jos Huls. Ik ben karmeliet. Ik heb theologie gestudeerd en mij gespecialiseerd in spiritualiteit en mystiek. Later, aan het eind van mijn studie, heb ik mij vooral gespecialiseerd in Dag Hammarskjöld. Ik ben een aantal jaren in Zweden geweest om Dag Hammarskjöld verder te bestuderen. Maar voor de rest heb ik niet alleen Dag Hammarskjöld, ik heb het ook Jan van het Kruis en andere meer middeleeuwse mystici bestudeerd. Maar ik vond het juist interessant om Dag Hammarskjöld te bestuderen, omdat het een moderne mysticus was. Zodat je kan zien dat datgene wat de mystici in de middeleeuwen vertelden, eigenlijk nu nog gelding heeft. En dat is wat Dag Hammarskjöld vooral heeft laten zien. Op dit moment ben ik medewerker van het Titus Brandsma Instituut en ben daar werkzaam in het project Herbronning van het Religieuze Leven en werk daar voor de Fraters van Tilburg, waar ik een onderzoek doe naar hun regel en hun regel verder becommentarieer. Nou, dat is ongeveer wat ik van over mijzelf te zeggen heb. Ik hoop dat het gaat met deze microfoon, ik moet er nog wel aan wennen. Ja,
ik
we zullen eens kijken. Ja, maar het is vooral de zijkant waarop de bovenkant is minder vermoeiend. Ja. Dan zie je hier? Ja. Goed. Ik ben, zoals vanavond werd gezegd, de hekkensluiter van deze cursus over de mystiek van Jan van het Kruis. En daarom is het goed om. Ik zie je wel. Nou, ik doe het wel zo. Zo. Goed, daarom is het goed om eerst maar eens even een keertje terug te kijken naar wat we deze avonden hebben gedaan. De eerste avond heeft Otke Stegging vooral iets laten zien over het leven en het werk van Jan van het Kruis. De tweede avond is Loet Zwart hier geweest en heeft daar de Nacht van de Zinnen behandeld. En heeft laten zien hoe in de Nacht van de Zinnen op een gegeven moment de mensen zijn smaak verliest in de normale dingen. En juist doordat hij zijn smaak verliest in de dingen om hem heen, leert hij op een andere manier beminnen. En die andere manier van beminnen is dan dat hij beseft dat hij de dingen niet naar zich toe kan grijpen, maar juist moet beminnen door ze een geheim te laten, door ze in alle vrijheid te laten bestaan. De mens leert eigenlijk daar dat zijn diepste roeping juist niet een grijpend minnen is, een grijpend liefhebben, maar juist een liefhebben waarin de ander tot volheid kan komen. Hein Blommestein heeft de twee volgende avonden vooral het over de Nacht van de Geest gehad, wat in zekere zin een vervolg is eigenlijk van de Nacht van de Zinnen. Datgene wat in de Nacht van de Zinnen ontdekt is, wordt dan het leidsmotief van het leven van de mysticus. Hierbij is het zo dat spel van de liefde zo sterk wordt dat de mens gaat beseffen dat hij niet leeft vanuit zijn eigen perspectief, maar juist vanuit het perspectief van God. Hij leert liefhebben op de manier zoals God lief heeft. Nou, dat beminnen met de ogen van God, met de ogen van God naar de ander kijken, dat is ook iets wat voor Dag Hammarskjöld geldt, maar wat altijd een weg is, een weg open waarin een heleboel teleurstelling en een heleboel moeilijkheden komen. Ik vandaag wil laten zien aan de hand van het thema van de vriendschap, hoe zeg maar juist het niet beantwoord worden van de vriendschap, hoe juist het nee van de ander, hoe juist de ander die tegenover je staat, die tegen je zegt ik ben een ander, ik ben niet het verlengstuk van jouw verlangen, hoe dat nou juist Dag Hammarskjöld daarin ontdekt wat waar werkelijk liefhebben betekent. Dit brengt me ook bij het thema van Jan van het Kruis en wat ik daarin juist heel belangrijk vind, namelijk dat de nacht van Jan van het Kruis een liefdesnacht is. Jan van den Kruis zegt dat ook in de eerste strofe van het gedicht van de donkere nacht. In een nacht donker, gekweld in liefde ontvlamd, o gelukkig overkomen, ontkwam ik ongemerkt, reeds was mijn huis in rust. Als ik zo'n gedicht lees, dan kan ik niet anders dan dit gedicht lezen als een liefdesgedicht. En zoals dat gaat in een normale verliefdheid, bij een normale verliefdheid, is dat zo'n verliefdheid mijn dagelijkse werkelijkheid duister maakt. Waarom doet hij dat? Omdat er iets anders is wat op de voorgrond treedt. Dat andere dat veel belangrijker is, of iemand anders die veel belangrijker is, die treedt op de voorgrond, waardoor de werkelijkheid waar ik normaal dagelijks in leef, aan die vraag wil geven, ja, willen ontmoeten. En daarin, in die verwondering, die de liefde nu eenmaal is, ja, ontstaat het, zeg maar, juist de verwonding. Zeg maar, daarin wordt de liefde, kan liefde een pijn worden, maar liefde ook, ja, alles waarvoor we leven. En daarom zegt Jan van het Kruis ook in dat gedicht over de donkere nacht, van ja, het uiteindelijk is het licht dat in ons diepste innerlijk brandt, wat ons op onze weg doet vooruitgaan. Goed, dat is over de cursus, over Jan van het Kruis, over een beetje een overzicht gegeven. Nu gaan we wat verder in op Dag Hammarskjöld. Als ik u zo hier in de zaal zie, dan denk ik bij mezelf van, er zullen toch een heleboel mensen zijn die Dag Hammarskjöld echt werkelijk gekend hebben. Die wel eens een keertje op de radio iets van hem gehoord hebben. En over het algemeen, hij heeft vooral de boodschap dat hij op een gegeven moment in 1961 in Congo bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam, heel veel indruk achtergelaten bij een heleboel mensen. Dat is ook, ja, misschien ook een van de belangrijkste kennismakingen met Dag Hammarskjöld. Ik ben natuurlijk veel jonger en heb dat allemaal niet meegemaakt en heb Dag Hammarskjöld alleen maar leren kennen door zijn dagboek. En eigenlijk is dat ook mijn eerste ontmoetingspunt met Dag Hammarskjöld geweest. Het dagboek Merksteden, misschien kent u dat ook. Want daar gaan we het juist vanavond over hebben. Dit dagboek is postuum verschenen in 1963, dus zeg maar 2 jaar na zijn dood. Het dagboek heeft hij zelf geschreven, maar is samengesteld uit een aantal andere dagboeken. Hij is begonnen dit dagboek te schrijven in 1956 en ik heb hier het getypte exemplaar van dat boek liggen. Als u straks wilt kijken, dan kunt u dat inkijken. In 1956 heeft hij, zeg maar, zijn dagboekschriftjes die hij van zijn jeugd had bij elkaar genomen en is naar die teksten gaan kijken en hij heeft gezegd van, nou, wat zijn nu belangrijke teksten als ik terugkijk op mijn eigen leven? Nou, op die manier heeft hij het dagboek Merkstenen samengesteld. Is achter de typemachine gaan zitten en heeft die teksten die voor hem toen belangrijk waren, dus eigenlijk terugkijkend op zijn eigen leven, maar wel de teksten die hij in die tijd geschreven heeft, heeft op die manier dat dagboek samengesteld. En daarom zegt hij ook vooraan in de brief die hij aan het dagboek meegeeft, dit is het enig juiste profiel dat van mij getekend kan worden. Merksteen is echter niet een dagboek zoals normale dagboeken. Het is niet zo dat erin staat van toen deed ik dit en toen deed ik dat. Maar het zijn een soort mijmeringen. Het is, om een Zweedse term, maar dan een Zweedse vertaling van, een soort denkboek. Een boek waarin je gedachten opschrijft, mijmeringen opschrijft. Maar het gekke is, als je die mijmeringen leest, dan wordt Dag Hammarskjöld zelf daar niet echt, komt daar niet echt uit. Als je het boek Edwin Hillesum leest, dan krijg je een beeld van hoe Edwin Hillesum een beetje geleefd heeft. Dat lukt niet met dit boek. Het zijn wat abstracte teksten die eigenlijk geen biografische inhoud hebben. Ze vertellen niet en toen deed ik dit. Maar juist daardoor hebben wij de mogelijkheid om, als wij die teksten lezen, dan moeten wij ze wel lezen met onze eigen geloofservaring. En pas daardoor kunnen die teksten levend worden. En misschien is dat ook wel datgene wat Hammarskjöld wilde, op deze manier zich presenteren, juist in, door deze teksten zo te schrijven, dat wij ze ontmoeten in onze eigen geloofservaring. Dat wij Hammarskjöld ontmoeten in onze eigen geloofservaring. En vandaar dat deze teksten over het algemeen abstract, of ja, juist beschrijvingen van de natuur zijn, waar we eigenlijk allemaal onze eigen interpretatie in kunnen neerleggen. Dat zullen we straks wel zien. Alvorens met de teksten zelf te beginnen, wilde ik eerst iets zeggen over Dag Hammarskjöld. Over zijn leven. En ik hoop dat ik dat niet al te lang te houden. Dag Hammarskjöld is geboren in 1905 in Jönköping. Dat ligt in het midden van Zuid-Zweden. In het Jönköping. 1905. Hij was de jongste zoon van een gezin van 5 kinderen, 5 zoons. En dit gezin dat was in de adelstand verheven, in de eeuw daarvoor. En bestond vooral uit mensen die werkzaam waren, ofwel in het leger, ofwel in de regering, als regeringsambtenaar. De vader van Dag Hammarskjöld is tijdens de Eerste Wereldoorlog minister-president van Zweden geweest. Dat is eigenlijk maar niet echt heel goed te verlopen. Hij was aangesteld om Zweden door zeg maar, deze roerige periode van de Eerste Wereldoorlog heen te helpen. En om een heel strikte neutraliteitspolitiek te volgen. Dat deed zijn vader. Maar het gevolg daarvan was dat hij zei dat Zweden absoluut geen handel met landen mocht drijven die in oorlog waren. Waardoor aan het einde van de Eerste Wereldoorlog er een grote hongersnood in Zweden heerste. Door deze hongersnood is hij moeten aftreden en is daarna landshövding, ofwel commissaris van de koningin, in Uppsala geworden. Dag Hammarskjöld was toen 12 jaar oud. Dag Hammarskjöld zelf heeft niet echt een goed contact met zijn vader gehad. Dat zegt hij zelf. Zijn vader was stil, leefde teruggetrokken in zijn studeerkamer en had eigenlijk weinig contact met het gezin. Dit in tegenstelling tot de moeder van Dag Hammarskjöld, dat een zeer hardmoedig, zachtmoedig iemand was en ook behoorde tot de charismatische kant van de Lutherse kerk in Zweden. We moeten daarbij niet denken aan de charismatische kerk, maar veel eer aan de Lutherse kerk die niet formeel was, dus niet in die zin geen formele staatskerk was, maar ja, een kerk waarin in ieder geval ook de geloofservaring aan bod kwam. Een belangrijke leidende figuur in deze stroming van de Lutherse kerk was Nathan van Söderblom. De relatie die Dag Hammarskjöld met zijn moeder heeft gehad, is ook enigszins problematisch, zou je kunnen zeggen. Zijn moeder wilde graag een dochter hebben en daarom werd de jongste zoon, Dag Hammarskjöld, van een gezin tot en met zijn 6e jaar in meisjeskleren gehuld en had hij hele lange krullen. Ja, gelijktijdig kon je zien dat de binding tussen Dag Hammarskjöld en de moeder heel erg sterk was, tot op hogere leeftijd. Zelfs toen Dag Hammarskjöld eindelijk minister-president van de Bank van Zweden was, toen nog ging hij elke dag lunchen met... dan gaat de microfoon uit, heb ik het gevoel. Goed, kan ik niks aan doen. Nou ja, hij doet het weer. In ieder geval, hij ging elke dag met zijn moeder uit lunchen, zelfs al was er hoog bezoek. Dan zei hij op een gegeven moment hoog bezoek, vaarwel, en ging lunchen met zijn moeder. In de jaren 1941-1942 zult u geen aantekeningen, dagboek, merkstenen vinden, En ik denk dat dat heel erg sterk te maken heeft, juist met het feit dat zijn moeder toen overleden was. Hij heeft daar heel veel moeite mee gehad. Ik zeg dit omdat, we gaan straks een aantal teksten over vriendschap lezen, dat we in de gaten hebben dat vriendschap voor Dag Hammarskjöld echt heel moeilijk was. Juist door deze toch wel problematische jeugd heeft hij heel veel moeite gehad om zich juist emotioneel aan mensen te binden. Maar juist daardoor heeft hij de mogelijkheid gehad om echt heel erg mooie teksten over de vriendschap te schrijven. En het zegt eigenlijk ook iets over de mystiek. Mystiek heeft niet zozeer te maken met het feit dat wij allemaal zeer gezonde mensen zijn. Maar mystiek kan juist, treedt vaak juist pas op waar we verwond zijn. En waar we het zelf niet meer weten en waar we zelf juist zwak zijn. En juist daar kan zeg maar vaak de goddelijke inwerking komen. Of kun je zien hoe een mens, daar waar hij worstelt, ook het besef geboren kan worden dat wij leven vanuit God. Goed, Dag Hammarskjöld was een zeer begaafd student, studeerde literatuur, rechten, talen, economie. Uiteindelijk studeerde hij af op een proefschrift over de conjunctuurspreiding in Zweden. Hij werd president van de bank in Zweden en is een soort staatssecretaris van de regering. En hij werkte onder Ernst Wigforss, werkte hij vooral aan de nieuwe Zweedse verzorgingsstaat. Uiteindelijk werd hij in 1953 secretaris-generaal van de Verenigde Naties gekozen. Het vreemde daarvan is dat men toen eigenlijk een onbekend figuur wil. Men wilde een ambtenaar als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat wilden vooral de grote supermachten. Omdat ze niet wilden dat zo'n secretaris-generaal zich ging bemoeien met de politiek van bijvoorbeeld Amerika en Rusland. Daarom werd deze onbekende man, Dag Hammarskjöld, in 1953 secretaris gekozen van de Verenigde Naties. Met als doel dat hij vooral een ambtelijke taak zou hebben en het vooral het ambtenarenapparaat van de Verenigde Naties op poten zou gaan zetten. Het tegendeel bleek waar te zijn. Dag Hammarskjöld bleek juist zich te ontpoppen als een diplomaat, ging de brandhaarden opzoeken in de wereld, ging zelf initiatieven ontplooien naar regeringsleiders. Ging met hen spreken, probeerde bijvoorbeeld de vliegers in China los te krijgen, bemoeide zich met de Suezcrisis en uiteindelijk bemoeide zich ook met de Congo-crisis, dat hem uiteindelijk noodlottig is geworden. Over deze dood in de Congo van Dag Hammarskjöld zijn een heleboel verhalen begonnen. Het is onmogelijk om de waarheid van de dood van Dag Hammarskjöld te achterhalen. Elke jaar verschijnen er ofwel in Nederland ofwel in Zweden artikelen waarin staat wat de ware oorzaak van de dood van Dag Hammarskjöld is. Ik wil mij niet bemoeien met het feit van wie nou de schuldige is. Ik denk wel dat het te maken heeft met de supermachten die niet wilden dat Dag Hammarskjöld zich bemoeide met Congo, omdat ze hun eigen politiek wilden voeren. En daarmee zeg ik ook gelijktijdig dat de dood van Dag Hammarskjöld een moord is geweest. Goed, misschien is het nog wel interessanter om iets over het leven van Dag Hammarskjöld zelf te zeggen en waar zijn interesse lag. Juist als we naar zijn boek kijken, is het juist belangrijk om te weten van waar interesseerde hij zich voor. Een heel belangrijk punt daarbij is bijvoorbeeld zijn interesse en zijn warme interesse voor de natuur. Hij was een verwoed trekker in het noorden, in de bergen van Noord-Zweden. Ik heb hier een boek van hem, dat heet Från Sarek till Haväng. Dat zijn twee grote bergen in Lapland. En in dit boek worden een aantal natuurbeschrijvingen van die tochten die hij maakte beschreven door Dag Hammarskjöld zelf. Tevens had hij een zomerhuisje aan de zuidkust van Zweden. Zeg maar aan de Waddenzee. Dat, zo ziet dat gebied daar aan de Zuid-Zweden wel ongeveer uit. En had hij ook in, als secretaris-generaal van de Verenigde Naties, een huisje aan de Hudson Valley, waar hij nogal veel mensen zo in het weekend liet komen, vooral met betrekking tot literatuur. Hij was, wat je noemt, een bibliofiel, hij had een enorme bibliotheek, was zeer thuis in de wereldliteratuur. Dat moest ook wel, want hij was lid van de Nobelcommissie voor de literatuur. Hij heeft daar echt met hart en ziel in gewerkt. Heeft ook een aantal mensen, heeft ook gestreden voor een aantal mensen. Ik heb al brieven van hem gelezen aan deze Nobelprijscommissie, waarin hij vindt dat bepaalde mensen die prijs moeten hebben, zoals bijvoorbeeld Saint-Jean Perse, een Frans dichter, die uiteindelijk ook de Nobelprijs voor de literatuur heeft gekregen. Andere mensen waar hij zeer veel interesse in had, waren Djuna Barnes, een vrouwelijke schrijfster die in Amerika en Frankrijk leefde en nu nog een grote bekendheid heeft binnen literatuurwetenschappen, en Polen. Maar Kammerschild vertaalde ook werken van Djuna Barnes en van Saint-Jean Perse tijdens zijn periode als secretaris van generaal van de Verenigde Naties. Daar kwam zo had tevens zeer veel interesse in de middeleeuwse mystiek. In het begin van zijn dagboek, maar eigenlijk wel door zijn hele dagboek heen, vind je voortdurend teksten bijvoorbeeld van Eckhart. Ook van Thomas Aquinas vind je een aantal teksten. Dat boek had hij overigens ook bij hem, had hij bij zich en heel vaak bij zich. Maar hij had het ook bij zich op de bewuste dag dat het vliegtuig werd neergehaald. En tevens had hij grote interesse voor Jan van het Kruisen. Andere geestelijke literatuur in zijn dagboek, dat in zijn dagboek terugkeert, zijn de psalmen, die hij las in de vertaling van de Common Book of Prayer. Teksten uit het Zweedse liedboek. En last but not least, maar ook heel belangrijk, teksten uit de Tao Te Ching. De Tao Te Ching. Dat is een van Confucius. Het is een Oosterse mystiek, zeg maar. Wat al meteen aangeeft dat Dag Hammarskjöld niet alleen op het christendom georiënteerd was, maar zich ook bezig hield met de stromingen waarin hij dezelfde grondstroom voelde in andere godsdiensten. Hij hield zich ook bijvoorbeeld bezig met de soefi-mystiek van de islam. Dan kan ik me dat ook heel goed voorstellen van een wereldburger die als secretaris-generaal met allerlei verschillende culturen in aanraking kwam. We moeten hierbij niet zeggen dat Dag Hammarskjöld geen christen was. Het is heel erg duidelijk dat hij leefde vanuit het christelijk geloof. Maar hij zag in deze andere stromingen dezelfde onderstroom of dezelfde ervaring. Tevens had hij een grote interesse voor de kunst. Een belangrijk, voor de beeldende kunst, een belangrijk iemand voor hem was Barbara Hepburn. Als u in het Krullenmullenmuseum hier op de Hoge Veluwe komt, kunt u daar een aantal beelden van haar zien. Hij had een persoonlijke vriendschap met Barbara Hepburn. Haar beelden zijn over het algemeen abstract, maar zoeken naar de ideale vorm. Barbara Hepburn heeft na de dood van Dag Hammarskjöld een heel groot Dag Hammarskjöld Memorial, ook een abstract sculptuur, voor het gebouw van de Verenigde Naties op neergezet. Een andere goede vriendschap is met de Zweedse kunstenaar Cool Westcott. Deze man heeft het meditatiecentrum in de Verenigde Naties ontworpen. Nou, dat is een beetje iets over Dag Hammarskjöld zelf. Ik heb net al gezegd dat het een dat zijn boek Merkstenen na zijn dood werd uitgegeven, dat hij daar in 1956 dus mee begonnen was, dus zeg maar zo'n zes jaar voor zijn dood. En dat het bestaat uit teksten en eigenlijk zou je kunnen zeggen uit een soort aforismen. Ik wilde nu met u naar het eerste gedicht voor de pauze. Van goed. Het eerste gedicht van Merkstenen. Het is het openingsgedicht van Merkstenen. En het is eigenlijk een van die abstracte teksten, eigenlijk een poëtische tekst over een natuur, over de natuur, dat voor allerlei verschillende uitleggen vatbaar is. Je kunt erin lezen wat je maar wilt. En ik denk dat het belangrijk is dat als ik over dit gedicht ga vertellen, dat u tegelijkertijd weet dat je een heleboel andere dingen niet kunt lezen. Ik heb dit gedicht met kleinere groepen vaak gelezen en het valt me steeds maar weer op dat ieder zo zijn eigen dingen eruit haalt en ook dingen eruit haalt die ik nog steeds nog niet gezien had. En ik dan steeds maar weer verbaasd ben over wat er allemaal wel niet in dit gedicht te lezen is. Dus mijn uitleg is er maar één en ieder mag erin lezen wat hij wil. Verder word ik gedreven. Een onbekend land. De grond wordt harder, de lucht meer prikkelend koud. Aangeraakt door de wind vanuit mijn onbekende doel, trillen de snaren in verwachting. Al doordragend zal ik aangekomen zijn waar het leven wegvindt, een heldere, eenvoudige toon in de stilte. Dit gedicht doet op het eerste gezicht denken aan een normale natuurbeschrijving. Een wandeling door de natuur. En als u zich dan bedenkt hoe dat Hammarskjöld in het noorden van Zweden deze trektochten maakte, vooral ook in zijn jonge jeugd, dan is dat gedicht valt er gemakkelijk in te leven. Verder word ik gedreven, een onbekend land in, een onbekende Lapland binnen, maar de grond steeds harder wordt omdat die bevroren raakt en waar de lucht steeds prikkelender koud wordt. Ik zou ook kunnen denken aan een bergreis waar iemand steeds hoger stijgt en waar het ook, dus omdat je hoger komt, het steeds kouder wordt. Aangeraakt door de wind vanuit mijn onbekende doel trillen de snaren in verwachting. Daar wordt het gedicht wat moeilijker, omdat aangeraakt vanuit mijn onbekende doel. Dan raak je een beetje verward. Een andere vertaling zegt, aangeraakt vanuit een onbekende einde. En dan nog dat laatste stuk. Al doordragend zal ik aangekomen zijn waar het leven wegklinkt. Een helder, eenvoudige toon in de stilte. Ook dat, komt vragen op. Maakt dat het verhaal niet alleen maar een natuurbeschrijving is. Wat me in eerste instantie opvalt is dat het gedicht een soort reisverhaal is. En daarmee staat het in een grote geloofstraditie, waarin een heleboel reisverhalen worden verteld. Het is een reisverslag waarin Dag Hammarskjöld iets zegt over de fundamentele dynamiek die zijn leven doortrekt. Dit thema, een reis, een geloofsreis, zou je kunnen zeggen, dat is een thema dat veel mystici aanhalen. Niet alleen Therese van Avila in het Kasteel der Ziel, maar ook Jan van het Kruis in de bestijging van de berg Carmel vertellen over het geloof als een reis. Maar ook de Bijbel met zijn vele verhalen komen nogal veel reisverhalen in voor. Als je alleen maar denkt aan Abraham, waar God op een gegeven moment tegen Abraham zegt, trek weg uit je land. Neem je tenten op en trek naar het land dat ik u geven zal. Maar ook bijvoorbeeld het uittochtverhaal. Ook daar heb je te maken met een reisverslag. Het volk Israël trekt uit Egypte weg om door de woestijn heen uiteindelijk in het beloofde land terecht te komen. Dat zijn allemaal verhalen over een reis, maar dan wat misschien nog veel belangrijker is, is ook ja, van waarom zou je nou praten over het geloof als een reis? Wat is daar de bedoeling van? Als ik denk aan een reis, dan gebeuren er op een reis allerlei verschillende dingen. En dat geeft al iets aan van dat geloof niet iets is wat vast is, niet iets is wat het geloof in waarheden is, of waar dan ook in, dat wij geloven in de verrijzenis, of wat dan ook anders. Nee, wat Hammarskjöld vooral benadrukt is dat geloven te maken heeft met een proces van verandering. Het geloof verandert door ons leven heen. Ons geloof is niet hetzelfde, ons geloof nu is niet hetzelfde als het ons geloof toen wij een kind waren. Het ontwikkelt zich. En daarin zijn gebeurtenissen die in ons leven gebeuren heel belangrijk. Ik denk aan vriendschappen, maar ik denk ook juist aan dingen die ons pijn hebben gedaan. Al die dingen die in ons leven gebeuren, daardoor verandert ook onze verhouding tot God, ook onze ja, de manier van leven. Wij gaan met andere ogen naar God kijken, of misschien kun je zeggen, God gaat met andere ogen naar ons kijken. Maar in ieder geval, een reis geeft iets aan dat geloof dynamisch is. Dat geloof te maken heeft ja, ook met een onderneming. Je kunt het niet doen door voortdurend thuis te blijven zitten. Geloof heeft te maken met toch het wegtrekken, een onbekend land intrekken. Geloof is dus een omvormingsproces. En die geloofsweg die staat eigenaardig genoeg, als je dat bij Hammarskjöld dan bekijkt, tegenover ja, de weg die wij zelf bepalen. Als je het gedicht leest, staat er verder word ik gedreven een onbekend land binnen. Niet een onbekend land binnen. Verder word ik gedreven een onbekend land binnen. En vervolgens staat er nog een keertje verder, even een stukje verderop, aangeraakt door de wind vanuit mijn onbekende doel. Het is dus niet een reis waarvan wij van tevoren weten waar we uitkomen. We weten het doel niet, maar we weten zelfs niet waar we binnen trekken. En dat is ook een belangrijk element, vind ik. Dat je aangeraakt wordt door de wind, aangeraakt wordt door een onbekend land, en dat tegenover zeg maar de weg staat die je zelf gaat, die je zelf maakt, waarin je zelf aan het roer staat van je eigen weg. Dit is eigenlijk een weg waarvan hij dan ook aan het einde zegt, overvragend zal ik aangekomen zijn, die alleen maar vragen achterlegt. Dus niet, ik bepaal hoe mijn weg gaat, maar juist de weg die van de andere kant al luisterend op mij afkomt. Nou, dat is al een heel groot verschil en een heel belangrijk iets ook in de weg van de mystiek. De weg van de mystiek is juist, maar dat niet dat wat ik zelf bepaal, maar dat wat van de andere kant op mij afkomt. Het is zoals in Johannes 3, vers 7 staat, de geest is als wind, hij waait waar hij wil, je hoort hem wel waaien, je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo is het ieder die met uit geest geboren is. En ik denk dat ieder dat wel aanvoelt, dat een religieuze roeping, en dan bedoel ik niet alleen religieuze roeping in de zin van een roeping tot religieus leven, maar gewoon alle vormen van geroepen worden, dat geroepen op een bepaalde manier te maken heeft met een onderstroom, niet zozeer met concrete dingen die wij kunnen nastreven te maken heeft. Wij worden geraakt en we kunnen vaak dan toch niet zeggen waardoor we geraakt worden. We weten niet wat het is wat ons raakt. Het is ja, niet zo dat we zeggen van, nou daar en daarom doe ik het. Religieus geraakt worden heeft juist te maken met het feit dat we geraakt worden door iets wat we niet kennen en wat we niet weten. En dus ook betekent het dat je je eigen land moet verlaten. Het is in zekere, ja, in zekere zin, dat klopt natuurlijk ook wel, dat reizen alleen maar mogelijk is als je oude landen verlaat. Je kunt alleen maar iets nieuws ontdekken als je uit je oude land durft weg te trekken. Als je ja, dingen achter durft te laten. Het is alleen gelijktijdig niet een reis waarin je thuis raakt. Dat vind ik ook het mooie van deze tekst. Hammershot raakt niet thuis, maar het is juist zo dat die stappen staan. De grond wordt harder, de lucht meer prikkelend koud. Het is dus in tegenstelling tot een weg waarin wij onze eigen veiligheid zoeken en onszelf proberen te beschermen. Een weg die, ja, waar wij ja, juist steeds meer omheen te raken. Zo. He, de grond wordt harder, we weten het niet meer en de lucht meer prikkelend koud. Aan de andere kant kan juist de grond wordt harder en de lucht meer prikkelend koud ook juist betekenen dat ja, we krijgen toch wat vastere grond onder de voeten. Of, ja, en het prikkelend koud houdt ook toch in dat we worden uitgedaagd. En dan staat het ook weer tegenover juist de wereld waarin we wegzakken in zachte kussens. Tegenover een wereld waarin we worden uitgedaagd om steeds weer verder te trekken. Het eerste woord van dit gedicht is enorm belangrijk. Verder word ik gedreven. Maar verder word ik gedreven is passief. En de weg die de Hammershot beschrijft is een passieve weg. Is een weg die alleen maar passief afgelegd kan worden. Verder word ik gedreven. Aangereikt vanuit mijn onbekende doel. Het, ja, de laatste stromen. Al door vragend zal ik aangekomen zijn daar waar het leven wegklinkt, een helder eenvoudige toon in stilte. Heeft, ja, roept bij mij ja, toch juist op waar ja, de, zeg maar de twee wegen waaruit, die ieder wel voelt in zichzelf. Enerzijds de weg van waarin ik toch mijn eigen weg bepaal. En dan zal mijn eigen weg altijd bepaald worden door mijn veiligheid. De manier waarop ik mijn eigen leven zeker wil stellen. Over hoe mensen om mij heen mij beschermen. Dat ik niet alleen hoef te zijn. Dat kunnen allerlei aspecten zijn. Maar ja, in zekere zin, we kunnen een leven opbouwen waarin we een heleboel dingen ook aan materie rondom ons heen bouwen. Om maar niet te voelen dat wij eenzame en vergankelijke wezens zijn, die in zekere zin ja, uitlopen op de dood. Of juist, we durven het leven aan vanuit het aangeraakt worden, vanuit de, ja, datgene wat ons ten diepste beweegt, maar wat tegelijkertijd betekent dat wij ja, in de lege ruimte van God gaan staan. Maar dat, dat laatste is namelijk is een weg waarin je in zekere zin door dat wat van de andere kant komt, dus het vragen ook, dat wat van de andere kant op je weg laat bepalen. En dat vind ik een belangrijk aspect van de mystiek. Waarin Hammershot ook tegen zegt, als ik sta aangeraakt door de wind vanuit mijn onbekende doel, of van mijn, ja, dan drukt hij ook iets uit van waarin wij zelf als mensen in zekere zin onbekend zijn voor onszelf. Wij zijn als mensen niet, ja, we kunnen wij nemen een bepaalde identiteit aan, zeg maar. Of wij kunnen onszelf beschouwen als open mensen, open wezens die hun identiteit ontvangen, namelijk een beeld van God ontvangen. En dat betekent ook dat wij zelf mensen zijn die niet, zeg maar, onszelf kunnen grijpen, maar juist al luisterend moeten ontdekken wie we eigenlijk zelf zijn en al luisterend onze weg moeten gaan. Al luisterend moeten ontdekken hoe wij eigenlijk vanuit God leven. En in die zin is het een weg die alleen maar vragend afgelegd kan worden, ook als we onszelf willen leren kennen. En ook als we de anderen willen leren kennen En ook als we onze weg willen leren kennen of datgene wat om ons heen is. Dit gedicht spreekt voor mij van het feit dat de werkelijkheid om ons heen, dat wij leven in een geheim, dat wij zelf een geheim zijn voor onszelf, dat de ander een geheim is. En vandaar dat het woord stilte dat aan het eind van dit gedicht staat, heel belangrijk is. Al uw vragen zal ik aangekomen zijn waar het leven wegging, een helder, eenvoudige stoom in de stilte. Het streepje wat u ziet in het midden van de tweede strofe is voor mij gevoel heel belangrijk, omdat het twee werkelijkheden, zeg maar, met elkaar verbindt. Namelijk, al door vragen zal ik aangekomen zijn en al aangekomen zijn waar het leven wegklinkt en een heldere, eenvoudige toon in de stilte. Het is, dat streepje geeft als het ware het ontmoetingspunt aan. Daar waar wij stil worden voor onszelf, daar kan het ongehoorde gehoord worden. Daar wordt het mogelijk, de heldere, eenvoudige toon in de stilte. Maar daarvoor is het wel belangrijk, of is het juist heel belangrijk, dat we stil worden. Is het belangrijk dat we, en dan kun je natuurlijk een heleboel invullingen voor het woord stilte geven. Maar hier is dan niet bedoeld de stilte van de voldoening. We kunnen stil worden op het moment dat wij onze behoeften en verlangens bevredigd worden, kunnen we stil worden. Dan kunnen we achterover vallen, dan kunnen we lekker naar de televisie kijken. Dan kunnen we stil worden. Dan zijn onze behoeften en verlangens bevredigd. Maar een stilte waar hier voor over gesproken wordt, heeft voor mij ook een hele andere toon. Namelijk, de stilte waar het leven wegklinkt, roept bij mij associaties op met de dood. Maar het is ook de stilte waar we het geheim laten. Daar waar wij de werkelijkheid als geheim durven te ontvangen. Daar waar wij het niet proberen te grijpen. En dat betekent in zekere zin met lege handen staan. Het niet zelf weten, maar het moeten vragen. Het geheim is ook, stilte heeft ook alles te maken met respect. Met het respect voor de ander. Of het respect voor, ook voor onszelf. Dat wij geschapen zijn voor het leven. Dat niet willen overschrijven, dat niet tot het eigendom willen rekenen, maar dat als een vrije ruimte beschouwen, als een ruimte beschouwen. Stilte heeft in de laatste instantie ook te maken met de stilte van de dood. Want juist is de dood immers waarin we heel duidelijk voelen waar het in het leven juist om gaat. Klinkt heel gek, misschien heel dubbelzinnig, maar ik kan u een voorbeeld geven als iemand, iemand die zei eens een keer tegen mij van, ik heb op het randje van de dood ben ik geweest, maar het gekke is daarna ben ik gaan beseffen dat elke dag mij geschonken is. Dat is een voorbeeld waarin je zegt van, daardoor, dus de dood als confrontatie, laat ook voelen dat het leven een geschenk is en dat het leven niet vanzelfsprekend is. En in die zin, daar waar het leven wegklinkt, daar waar we gaan beseffen dat het leven een wonder is. Zo heeft dus de stilte, ik heb maar een paar tonen van de stilte neergegeven, maar ik vind het wel belangrijker, het is juist de stilte van de dood waar we straks ook verder op in zullen gaan, wat ik een heel... heel belangrijk, wat bij Hammarskjöld een zeer belangrijk is. Hammarskjöld zegt namelijk in zijn tekst op een gegeven moment, we moeten leren met de dood als gast aan tafel te leren leven. De dood als mogelijkheid waardoor we gaan beseffen dat we kunnen leven en we kunnen leven met een hoofdletter. Dat we op een andere manier kunnen leven. En dat soms ook door de dood heen. Dat is waar ik nu wil stoppen. En dan gaan we na de pauze